ons
als christenen, omdat we lijken op Christus. Er staan 2 glazen water voor mij. Zou de preek zo lang moeten worden, totdat ik zo goed. Geliefde gemeente van onze Heere Jezus Christus. Grijnzend, zei koning Agrippa tegen Paulus, dadelijk krijgt u me nog zo ver dat ik me voor een christen uitgeef. En daarmee stond hij op. Hij had genoeg gehoord. Agrippa werd nu nog geen, misschien nooit, ik weet het niet, christen. Dacht hij dat hij bij zo'n zaakje wilde horen wat Paulus voorstond. Wat zijn dat voor mensen, christenen? Let op Paulus. Die was een christen, ja, een christen geworden. Hij was nu gevangene, ja, omdat hij een christen was. En daarom wilden ze hem vermoorden. Ze waren ook al ver. Ze hadden hem bijna omgebracht. Maar Paulus wist ook wat dat was. Dat je christenen ombracht. Hij had er zelf heel wat omgebracht. Dat er onder de Joden mensen waren die achter die Jezus van Nazareth aangingen door de dood heen. Paulus was op weg naar Damascus om daar ook huis te houden. En toen greep Jezus in. Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u, Heere? Ik, Jezus, die jij vervolgt. Keer om. Word mijn dienaar. Dat deed Paulus. Hij is voortaan gehoorzaam geworden aan Jezus. Hij werd christen. Hij heette naar Christus. En daarom vertelde Paulus voortaan alles zo heerlijk. Zo gewoon. We hebben net gelezen hoe hij dat voor die 2 machtige mensen deed die daar tronen zaten. Naar hem te luisteren, een gevangene. Paulus vertelde niets dan goed van Jezus. Er is ook geen enkel kwaad van Jezus te vertellen. Paulus ging ook voor Jezus lijden. Hij zat nu gevangen. En ze hadden hem bijna vermoord. Nou ja, wij blijven van Jezus als we bij hem horen. Wat er ook gebeurt. En Felix had nu wel genoeg gehoord. Waanzin. Ja, dat is het antwoord van deze wereld op het evangelie. Want als je het niet gelooft, is het ook. Waanzin. Koning Agrippa wist er meer van. Maar hij trapte er niet in. Terwijl het toch zo echt helemaal voorgesteld was. We hebben het net gehoord. In korte vorm. En Paulus is nu slachtoffer. Een gevangene. Maar hij vertelt van Jezus. Hij is onze koning, hij is onze priester, hij is onze profeet. In één. Hij alleen. Ik werd van de week getroffen toen ik dat weer eens las van de Heidelberger Catechismus. Ach, het is toch ook zo mooi. Dat is een boekje, weet u wel. Het ligt hier niet. Maar... ik kom in veel preekstoelen elke week wel ergens. En daar ligt het heel vaak, ook dit boekje, toch wel. Daar wordt gevraagd, waarom wordt Jezus ook Christus, dat is gezalfde, genoemd? Omdat hij door God de Vader is aangesteld en met de Heilige Geest gezalfd, Christus, gechristend, tot onze hoogste profeet en leraar, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Als profeet en leraar heeft hij ons de verborgen raad en wil van God over onze verlossing volkomen geopenbaard. En als hoogpriester heeft hij ons met het enige offer van zijn lichaam verlost. En blijft hij met zijn voorbeden als priester steeds bij de Vader voor ons allemaal pleiten. En als koning regeert hij ons met zijn woord en geest. En beschermt en bewaart hij ons bij de verworven verlossing. En waarom word jij nu een christen genoemd? Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben. En zo deel heb aan zijn zalving. Christenen zalven. Als profeet om zijn naam te belijden. En als priester om mezelf als een levend dankoffer aan hem op te offeren. En als koning in dit leven met een vrij en goed geweten tegen de zonde, de duivel te strijden. En na dit leven in eeuwigheid met hem over alle schepselen regeren. Profetisch spreken en priesterlijk geven en koninklijk leven als christenen. Of iemand een christen is, dat hangt af van zijn geloof. Dat wordt ook in de catechismus, dat is toch zo'n prachtig boekje wat voor onze kinderen bestemd is, maar ja, door ouderen later altijd gebruikt is om te leren. Goed. En ik hoop dat het hier in de kerk nog gebeurt. Want dat vind ik zo'n heerlijke zaak. Zo kort samengevat. Wat de waarde is van het woord van God. Dat kan niet beter. Sorry. In de catechismus wordt ons verteld. Wat nu het ware geloof is. Kun je natuurlijk heel lang over handelen en onderhandelingen maken. Maar of u het nu aardig vindt of niet, het is heel aansprekend, zoals dat in zondag 7 wordt gezegd. Dat betekent dat je in dood en leven van Christus afhankelijk bent. Het ware geloof, dat lijft ons in de levende boom in Christus. We worden geënt. En we leven voortaan door hem. En gebeurt dat niet, dan sterven we af. Het ware geloof neemt alle beloften die God voor ons heeft aan. Allemaal. Niet die ons liggen en wij wel fijn vinden. Nee, allemaal. Ook die iets kwaads zeggen, als we niet luisteren. Dat is zondag 7. En daarom gaat de catechismus door. Het ware geloof gelooft in de enige, de drie enige God. Niet in de afgoden. Want die kun je er zelfs van maken, maar dat is niet zo. De enige ware God, Vader, Zoon en Geest in één. Het ware geloof vertrouwt zo volkomen op die God, die een vader voor mij is en mij in alles verzorgt, ook in allerlei ellende in dit jammerdal, want dat is deze wereld toch. Die ellende is niet weg te cijferen. Ieder krijgt er ook mee te maken. Maar het is overweldigend waardoor dit ware geloof in staat is. Het kan bergen verzetten. Heeft altijd een goed toevoorzicht van zijn liefde. In alle omstandigheden, beroerde en in blije. Zondag 10. En zondag 11 beleidt dan Jezus als de verlosser. Ja, wij red. Dat is het leven van Jezus. Daar is hij voor geboren. En een man geworden. En daarom op zijn hoogtepunt, goed 30 jaar, heeft hij zich gegeven. Voor ons. Vuile zondaren die we zijn. Allemaal. Maar Jezus heet ook de Christus. Goed. En dat hebben we nu net gehoord. Wie Christus is. Heel kort. En wij zijn christenen. We horen bij Christus. Jezus van Nazareth, wiens naam verlosser is, is de ware mens. De echte. Zoals Adam en Eva eerst waren. Een echt mens. Adam en Eva waren eerst ook. Profeet, priester, koning in één. Het ging goed zolang ze luisterden. En helemaal mis toen ze dat niet meer deden. En die proef, die heeft Jezus van Nazareth afgelegd. Hij bleef God de Vader trouw. Hij is ook de middelaar die voor ons optreedt. En daarom heeft hij onmogelijk zwaar geleden. Te midden van ons mensen. Want dat kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Wat dat voor Jezus de totale reine geweest is. Zelfs bij zijn liefste discipelen. Die elke keer weer met hem in de klins lagen. Petrus voorop. Nee, nee, zo niet, Jezus, kom nou, ik sta er. Zo zijn wij mensen. Toen heeft hij geleden en heeft alles bemiddeld. En de Vader was daarom tegen hem. Maar hij heeft overwonnen. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij nooit meer verlaten zouden worden. Het ware geloof in Christus, dat maakt de man, dat maakt de vrouw, dat maakt de mens. Het ware geloof van een christen, dat is alles. Moet je bezitten als een kostbaar bezit. Want Christus heeft ons alles van God verteld. En als ik tegen zonder respect u dat gedaan, stond ik te horen. Dat jullie dan zo lang wachten.
de batterij nog niet kan doen.
Jezus heeft alles verteld wat verteld moest worden. Hij heeft zich als profeet onder ons gedragen. En hij heeft ook alles geofferd voor de zonde wat wij hadden moeten doen. En hij heeft ons schatrijk gemaakt. Hij droeg alles voor ons. En hij regeert. Voor ons allemaal. De absolute koning. Die ons beschut en bewaart. Hij is ook ongenaakbaar. Hij zit aan vaders rechterhand. Van hem zijn wij volkomen afhankelijk. Gelukkig. Let op de Christus. En let dan ook op jezelf. Geloof je werkelijk in hem? Is hij je alles? Deel je in zijn ambt? Ben je een echt mens? Want dat ben je alleen doordat je een christen bent. Andere mensen zijn dat niet. Echt niet. En wat doen we dan in deze wereld? Als christen. Dan belijden we Gods naam. Dan gaan we van Jezus vertellen als we maar de gelegenheid hebben. Daar worden we toe geroepen. Als je de kans krijgt. Soms kan je beter zwijgen. Dat deed Jezus ook. Dan zweeg hij, zeggen wij mensen, dan als het graf. Dat kan. Maar als de gelegenheid er is om echt van hem te getuigen, dan zijn we echt profeten. Vertel van hem, waar je ook bent. 'S morgens, 's avonds, als je de gelegenheid krijgt. Dat zit in je. Dat deed Jezus ook. Hij kende de heilige schriften en hij leefde daar volkomen uit. Hij heeft de geest van de tijd waarin hij leefde verstaan. En daarin heeft hij gesproken. Ook voor de toekomst. Want hij wist wat we verwachten mogen. En zo zullen ook wij Gods naam belijden. Uitdrukkelijk van hem spreken. Op het werk, onderweg, thuis natuurlijk om te beginnen. Voor onze kinderen en de leraar op school. En als leerling getuig van hem. Wij zijn christenen. We heten naar Christus. Ieder doet naar de genade die hij gekregen heeft. Niet onze eigen naam belijden. Niet onze eigen eer zoeken. Niet onze eigen belevenissen en ervaringen. Puur mens zijn, puur Gods naam, Christus belijden, omdat we christen zijn. Altijd napraten. Profetisch spreken is dwars door alle menselijke redeneringen en menselijke mispakken en menselijke knopen van ongerechtigheid en menselijke opvattingen en hopeloze situaties. Gods woorden spreken. Daardoor heen breken. En zeggen, zo is het niet. Zoals het lijkt. Zo is het. Want God zegt dat. Profetisch spreken in de kerk en in de politiek. En in het sociale en in de opvoeding en in onze maatschappij. In alle levenskringen. Als christen optreden. Om Christus wil. Maar dan zijn we er nog niet helemaal. Want wat doet een echt mens die aangenomen is door Christus, zeker nog een gevallen, een ellendig en een rampzalig mens in deze wereld, die offert zichzelf tot een levend dankoffer aan God. Die geeft zich priesterlijk, compleet. Diens leven is offeren. Met dankbaarheid. Door onze zonde en ongehoorzaamheid zijn de omstandigheden zo geworden dat er heel veel geleden moet worden. De een nog meer dan de ander. En het houdt niet op totdat we heen gaan. Zo is het. Adam en Eva konden opgewekt leven. Heerlijk, samen, priesters voor God. Totdat ze luisterden naar de duivel. Maar die heerlijke tijd komt terug in de toekomst. Wanneer we echt naar hem gaan luisteren, zullen we het meemaken. En daarvoor moeten we ons opofferen. Voor elkaar, voor de naaste, moeten we voorbeden doen voor onze vijanden. Want die hebben we. Maar om Christus wil, kan het. Uit dankbaarheid. Waarom wordt u een christen genoemd? Omdat u dankbaar bent voor God en zijn Christus. En daarom ook lijden wil als het gevraagd wordt. En dankbaar zijn, volhardend. Dan bent u een echt mens. Die er wezen mag. Om Christus wil. En wat doen wij in deze wereld die zo ongehoorzaam is aan God? Nou, in deze wereld strijden we dan met een vrij en een goed geweten in dit leven tegen de zonde en tegen de duivel en al zijn machten. Dan leven we in Christus Koninkrijk. En vooral is de catechismus hier heel voorzichtig in de formulering. Hoe koninklijk zijn wij nu? Als vechters tegen eigen kwaad en andermans kwaad. Profetisch, dat lijkt nog gemakkelijk. Weergeven wat er in de Bijbel staat. En daarna leven. We kunnen niet zonder. We moeten hem altijd weer raadplegen. En priesterlijk. Het lijkt heel gauw gezegd. Je moet jezelf dank offeren. Maar misschien kan dat nog wel. Maar koninklijk. Dat is volop nog in de strijd. En in beweging. En hem nu belijden. Met een vrij en een goed geweten. In dit aardse leven. In de strijd met zoveel meningen en situaties en duivelse aanvallen en geestelijke stoornissen, want ze zijn er. Je ziet ze niet, maar het gaat door de wereld. Geesten, wij zijn mensen, wij zijn geen geesten, maar we worden daardoor wel geconfronteerd met de werkelijkheid. En hoe zullen we onszelf beheersen? En ons kwaad zelf beheersen? En hoe zullen we de Heere gehoorzamen? Het kan, in de kracht van Christus. Ik denk in dit verband aan wat ik op college heb gehoord in Kampen van de oude professor Dens, die hield veel colleges over Calvijn. Calvijn lag op sterven. Hij ging nu echt dood. Hij dacht dat wel vaker, maar hij had ook last van nierstenen. Daar kon toen niets aan gedaan worden. En ik weet niet, vast zijn er onder u ook wel. Ik heb het gelukkig niet, maar die nierstenen hebben. En daarvan moet er worden geholpen. Dat kan tegenwoordig. Wonderbaarlijk. Een heel enkele keer kan het niet, maar dat is zeldzaam. Maar toen helemaal niet. En wat, wat heeft die Calvijn daaronder geleden? Ik heb, zei hij, en hij riep al zijn broeders, mede, voorgangers op om zijn bed te komen staan. Ik heb, zei hij, veel gebreken gehad. En u hebt me moeten verdragen. En alles wat ik gedaan heb, is in de grond van de zaak niks waard. De goddelozen zullen zich weliswaar van dit woord meester maken en het voor me verdraaien. Maar toch herhaal ik het nog eens. Alles wat ik gedaan heb, is niets waard. Ik ben, zei Calvijn, een erbarmelijk schepsel. En slechts dit mag ik van mij zeggen, dat ik altijd het goede wilde. Dat mijn gebreken me altijd mishaagd hebben. Ik had een hekel aan mezelf. Maar de wortel van de godsvrucht, die was in mijn hart. Vergeef mij, mannen, terwille van dit goede voornemen, smeek ik het u. Al het verkeerde en gebrekkige, met name mijn opvliegendheid, dat was die Calvijn, en heftigheid, en mijn neiging tot boosheid voor de Heer Jezus Christus. Kun je ook te ver in gaan. Omgekeerd, iets goeds hebt waargenomen, neem dat dan ook van mij aan. En volg dat na. Dat was Calvijn. Dat kind van God. Die christen. Waarom wordt u christen genoemd? Omdat u zo dapper tegen eigen kwaad en het kwaad in kerk en in de wereld en tegen de duivel en al zijn machten en geestenstromingen blijft vechten. Dan bent u een echt mens. Die er wezen mag. Om Christus wil. Als we op onszelf zo blijven letten, dan stelt ons profetisch spreek, ons priesterlijk geven en ons koninklijk leven niet veel voor als we dat in eigen kracht doen. Maar we zijn daarin helemaal afhankelijk van de Christus. Paulus zei het zo. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. En daarom werd Paulus, maar ook u, als u zo leeft, een christen genoemd. En dat zal dan ook blijken of dat waar is. Als hij op een dag verschijnt op de wolken en iedereen hem zal zien, de Christus en wij zijn christenen. Amen. Laten we nu met elkaar zingen psalm lied 87. Lied 87. Wij willen God de eer geven en maken